Volgende week vieren we Pasen. En ik noemde het al. Je ziet het aan de verzameling plaatjes die ik op de dia heb gezet. Ik noemde het al. Eigenlijk is Pasen gewoon een heidensfeest. Een heidensfeest. Van oorsprong. En dat heeft te maken met de godin Astarte. Godin Astarte uit Fenicië. Ook wel de Romeinse godin Venus. En zo is ze ook wel bekend onder de naam Astoret, omdat ze in het land Canaan zo bekend was. En zo kom je haar dan ook in het Oude Testament tegen. Als afgodin, zullen we maar even zeggen. En ook de naam Ishtar komt wel voor. In de maand april vierden de volken een vruchtbaarheidsfeest, het lentefeest. De zon werd weer krachtiger, de zon kwam weer terug, gaf nieuw leven. En daar zijn allerlei symbolen bijgekomen, die daar dan bij horen. De paashaas, paasei, paasvuur. Nou, één voorbeeldje. Waar komt dan dat paasei vandaan? Nou ja, het schijnt zo te zijn, de mythe die dan bestaat is, dat de godin Venus in een ei uit de hemel gevallen is en daaruit geboren is. En vandaag de dag zoeken we paaseieren, hè? En kijken we naar paashaasjes. En dan zien we dus dat het daar een beetje mee te maken heeft. Paasvuur heeft dan ook weer met de verering daarvan te maken. Noem het maar op. Veel van de oude religies, die zijn dan ook gebaseerd op de verering van de zon. Ja, en in Israël deed men daaraan mee. En als je dan het Oude Testament leest, dan lees je inderdaad dat men daardoor ook het oordeel van de Heere over zich heen haalde, omdat men de goden van de volken ging vereren. Nou, als we Ezechiël opzoeken, vinden we daar een voorbeeld van. Ezechiël 8, vers 14 tot en met 16. Ezechiël 8, vers 14 tot en met 16. Daar liet de Heere Ezechiël het volgende zien. En hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des Heeren die naar het noorden is, en zie, daar zaten vrouwen bewenende de Tammuz. En hij zeide tot mij, hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heeren, en zie, aan de deur van de tempel des Heeren, tussen het voorhuis, tussen het altaar, waren omtrent 25 mannen, hun achterste leden waren naar de tempel des Heeren en hun aangezichten naar het oosten. En deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. Men boog zich voor de zon. Dat is wat we hier lezen. Men aanbad de zon. Nou, en hoe zie je dat? Eigenlijk door de tijd heen in christelijke kring, eigenlijk ook doorgevoerd worden. Wanneer men met Pasen bij zonsopkomst gaat zingen. Afgelopen week kreeg ik ook weer een mailtje met een uitnodiging om met zonsopkomst ergens te gaan zingen vanwege dat de Heer opgestaan is. Ja, dat gebeurt, hè, dat mensen dat dus doen in christelijke kring, gaan zingen met zonsopkomst voor de Heer. Nou, nu besef ik, hè, dat velen die dat doen helemaal niet de zon aanbidden. Dat besef ik echt wel. En er zullen zeker wederom geboren christenen bij zijn die echt wel tot eer van hun Heren zullen zingen. Echt wel. En uiteindelijk is het zo dat het Joodse Pascha en het feest der ongezuurde broden, waarover we dan in de evangelie lezen, dat in dezelfde tijdsperiode gehouden werd. Ook dat. En ik besef ook nog dat we in de opstandingsgeschiedenis in de Bijbel lezen over als het begon te lichten. Laten we in Matteüs 28 vers 1 kijken wat daar staat. Het gaat over het gedeelte dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En dan lezen we in Matteüs 28 vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Als het begon te lichten, dat staat geschreven. Dus ja, daaraan wordt dan vaak verbonden dat de Heer Jezus 's ochtends vroeg op de eerste dag van de week is opgestaan. En vanuit die gedachte zullen velen zingen. En toch gebeurt dat zingen bij die opkomende zon, die de oude volken aanbaden. En dat zingen bij de opkomende zon heeft verder geen enkele Bijbelse basis. Helemaal niet. Want, dan gaan we nu even een stapje verder. Die vroege ochtend, alhoewel het begon te lichten, wat we net in Matteüs 28 vers 1 gelezen hebben. Van die vroege ochtend staat in Johannes 20 vers 1 geschreven. Laten we dat vers maar gewoon even lezen. Johannes 20 vers 1, dat het nog duister was. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En dan moet je dus voorstellen, de steen was van het graf weg en toen was het nog duister. Maar Matteüs 28 vers 1, en daar gaan we zo de context van lezen, daar begon het te lichten. Maar daar moest de steen nog weggerold worden. Met andere woorden, het was toen nog duister. Maar misschien ken je dat wel, dat je aan de hemel kunt zien. Het gaat zo dag worden. Hè? Je ziet aan de hemel dat daar licht begint te komen, terwijl het om je heen gewoon nog duister is. Zo vroeg was het nog. De zon was nog helemaal niet opgekomen. En vervolgens, en dat gaan we dan in Matteüs 28 lezen, op dat moment hè, dat het dus nog duister was, blijkt dat de Heer op dat moment helemaal niet is opgestaan, want het graf was al leeg. Het graf was al leeg. Kijk maar, Matteüs 28 vers 1 tot en met 6. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, kijk, nu komt de Heer uit het graf. Oh nee, dat staat er niet hè. Nee, die engel die zei, maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen, vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Dat zei hij, hij is hier niet. Want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Het graf ging open en de engel kondigde aan, hij is hier niet. Het graf was leeg. De Heer Jezus was al opgestaan. Nou, wanneer je schrift met schrift gaat vergelijken, kom je erachter dat de Heer Jezus voor de zaterdagavond opgestaan moet zijn, voor het einde van de Joodse Sabbat. En we zullen zo meteen gaan zien hoe we daar dan aan komen. Maar in ieder geval niet op die zondagochtend bij zonsopkomst, want dat hebben we net gelezen. Het graf was leeg, al voor de zon opkwam. Dus hier blijkt alleen al uit dat de tradities van mensen, ja, dat die vaak niet kloppen. Een heel verhaal omheen verzonnen. Maar het staat niet in de Bijbel. Nou, het is niet voor niets dat de Heer Jezus al waarschuwde tegen de tradities van mensen. En dat deed hij toen natuurlijk in de eerste plaats tegen de tradities van het Joodse volk. Dat is een van de redenen dat ik altijd zeg, wees voorzichtig met de tradities van het Joodse volk te gebruiken om de schriften uit te gaan leggen. Want de Heer Jezus waarschuwde er tegen. En soms zitten er wel mooie vergelijken in, maar pas op. Markus 7 vers 9 zegt de Heer Jezus, zei de Heer Jezus, en door zijn woord zegt hij het vandaag nog. En hij zeide tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Ja, dus Gods woord nemen we niet zo nauw, als maar wel bij onze tradities kunnen blijven. Dat is wat daar staat. Nou, dat zei de Heer Jezus tegen de Joden. Maar vandaag de dag is dat niet anders. In het christelijke wereldje is dat zeker niet anders. Nou, hoe ziet de christelijke traditie rond Pasen eruit? De week voor Pasen heeft in de meeste kerken eigenlijk een vaste indeling gekregen. De zondag voor Pasen is Palmzondag, Palmpasen. Als Bijbelse achtergrond geeft men dan dat men op die dag de intocht van de Heer Jezus gedenkt in Jeruzalem. Maar ga je dan naar de gebruiken kijken? Ik noemde net al een aantal gebruiken van Pasen. Nou, een gebruik is de Palmpasen. Stok, hè? Met de Palmpasen optocht die dan rondgedragen werd, die stok. Mooi versierd. Even een dia terug. Een tak die versierd is met eitjes en nou ja, noem het maar op. En die wordt dan rondgedragen. Dat is een gebruik, maar dat is wel gebaseerd ook op heidense gebruiken. Vroeger werd de meiboom rondgedragen. En dit is een moderne meiboom die men vandaag de dag bepaalde streken, bepaalde landen nog opzet. Maar het heeft met het heidense lentefeest te maken. Nou, hier gaan we verder niet bij stilstaan. Nou, we hebben het gehad over Palmzondag. Dan heb je Witte Donderdag. Witte Donderdag is dan de dag dat de Heer Jezus het avondmaal zou houden met zijn discipelen. Dan krijg je Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, hè, dat de Heer Jezus gekruisigd zou zijn. Hij is gekruisigd, maar dat dus op vrijdag gebeurd zou zijn en gestorven is. Paaszaterdag of Stille Zaterdag is de dag dat de Heer Jezus dan in het graf zou zijn. En dan heb je Paaszondag, dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Dus dat is de traditionele indeling zoals die in de meeste kerken gehanteerd wordt. Maar wanneer je die kerkelijke traditie gaat vergelijken met wat de Heer over zijn eigen sterven en opstanding gezegd heeft, ja, dan ga je zien dat er iets niet klopt. Want wat zei de Heer in Matteüs 12 vers 40? Matteüs 12 vers 40. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Daar verwijst de Heer Jezus naar zijn sterven en opstanding. En dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zou zijn. Nou, de Heer Jezus zegt dus dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zal zijn. Nou, dat is een verwijzing naar zijn ziel. Zijn ziel die in de hel is geweest. Nou, hij die in het paradijs is geweest. Die zich in het hart van de aarde bevonden. Hè? En die hel is daar nog steeds. Nou, daar kun je allerlei teksten op naslaan. Gaan we vanmorgen niet doen. Maar ik noem ze wel even, Spreuken 15 vers 24, Numeri 16 vers 30, Lucas 16 vers 19 tot en met 31, Efeze 4 vers 8 tot en met 10, Handelingen 2 vers 27 en 31. Nou, logischerwijs zou dus zijn lichaam ook 3 dagen en 3 nachten in het graf verblijven. Maar wanneer je naar die traditionele indeling gaat kijken, dan kom je toch echt niet verder als 1 dag en 2 nachten. Ik bedoel, zaterdag in het graf. En dan de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. Als je ervan uitgaat dat de Heer Jezus zondagmorgen vroeg is opgestaan. Even vanuit de traditie pratend. Om zich hier uit te redden, stelt men nog wel eens dat de Heer op vrijdag, hè, is die gestorven, heeft hij al korte tijd in het graf gelegen. Dus dan heb je dag 2. En ja, zondagochtend is natuurlijk ook een dag. Dus die zondag heb je dag 3. Feit is dat je dan bij 2 nachten blijft, van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Dus je komt niet verder, in het allerbeste geval kom je niet verder dan 3 dagen en 2 nachten. Maar dan moet je wel beseffen, we hebben het net gelezen, in Matteüs 28 vers 1 en Johannes 20 vers 1, dat de Heer eigenlijk voordat de zon opkomt is opgestaan. Dus hij is helemaal niet die derde dag in de traditionele leer in het graf geweest. Hij was voor de dag was die opgestaan. Dus eigenlijk kom je op zijn best op 2 dagen en 2 nachten. Maar dan heb je al heel wat theologisch gefilosofeerd achter de rug om proberen bij de uitspraak van de Heer te komen. Maar het lukt je niet in dat plaatje. En dat terwijl de Heere zelf aankondigde dat het 3 dagen en 3 nachten zou zijn. We hebben het gelezen in Matteüs 12 vers 40. Dus of de traditie van de kerk is fout, of de Heer Jezus Christus had het fout. Maar de Heer Jezus Christus was de Zoon van God. Is de Zoon van God. De Heer Jezus Christus was geen valse profeet. Zijn woorden komen tot op de letter uit. De Heer zegt van zijn woorden dat het de waarheid is. Johannes 17 vers 17 onder andere. Dus in een tijd dat de Bijbel vaak als sprookje gezien wordt en door christenen aangepast wordt, als ze dat uitkomt, is het toch mooi om te zien hoe de Heer zichzelf door zijn woorden bewijst. Want hij is gewoon wel degelijk 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde geweest. En in het graf geweest dus. Nou, we gaan schrift met schrift vergelijken en zien hoe dat zit. Als je naar de figuur op de dia kijkt, dan zie je een vrijdag, een sabbat en een eerste dag staan. Ik ga even naar de volgende dia toe. Dan zie je een vrijdag, een sabbat en een eerste dag staan. En daarboven, iets verschoven, een vrijdag, een zaterdag en een zondag. Waarom is dat verschoven? Die blauwe lijn, vrijdag, zaterdag, zondag, staat voor onze dagen. En de witte indeling staat voor de Bijbelse, de Joodse, maar in dit geval dus ook de Bijbelse indeling. En waar dat mee te maken heeft, dat gaan we nu opzoeken. Gods dagindeling is namelijk een beetje anders dan onze dagindeling. En dat zien we bijvoorbeeld in Genesis 1, vers 5. Genesis 1, vers 5. Waar we bijvoorbeeld lezen, en God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. De eerste dag bestaat dus uit een avond en een morgen, terwijl wij gewend zijn te redeneren van een morgen en een avond. En dan zeggen wij, er is een dag voorbij. Maar de Heere begint bij de avond en noemt dan de volgende dag. Nou, als je de scheppingsgeschiedenis gaat lezen, dan vind je dat consequent terug. Sterker nog, je vindt dat niet alleen in de scheppingsgeschiedenis, je vindt dat eigenlijk heel Gods woord door. Bijvoorbeeld in Leviticus 23, waar over de feesten des Heren gesproken wordt. Bijvoorbeeld over het Pascha vinden we in Leviticus 23 vers 5 geschreven. In de eerste maand op de 14e der maand, tussen de twee avonden, is des Heren Pascha. Dus even voor het schemaatje zo direct, ik blader even één vooruit. Die 14, dat hebben we dus hier gelezen in Leviticus 23. Dat was de 14e van Nisan. Dat is gewoon een datum. Maar we hebben dus gelezen in vers 5. Dat de Heer zegt in de eerste maand op de 14e der maand tussen twee avonden is des Heren Pascha. De Heer rekent van avond tot avond. En over de grote verzoendag staat in datzelfde hoofdstuk in vers 32 geschreven. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de 9e der maand in de avond. Van de avond tot de avond zult gij uw sabbat rusten. Met andere woorden, de sabbat begon in de avond. Nou, als je dat eens hier bekijkt, de sabbat begon op onze vrijdagavond. Het laatste stukje van de vrijdagavond begon de Bijbelse, de Joodse sabbat. Daar komt dat dus vandaan. Nou, dit ging over de Joodse feesten. Ik liet het al zien aan de hand van de sabbat daar. Dat geldt dus ook voor de wekelijkse sabbat. Ik denk dat het waarschijnlijk wel voor de meesten wel bekend is dat de Joodse sabbat op vrijdagavond begint. Ja, dat komt dus daar vandaan. Dat heeft te maken met hoe de Heere dat geopenbaard heeft. Maar we komen in Leviticus 23 nog iets belangrijks tegen. Het punt is dat de wet niet alleen de wekelijkse sabbat kent, die je bijvoorbeeld in Leviticus 23 vers 3 ziet staan. Maar de wet kent nog een aantal sabbaten. En die sabbaten hangen samen met de feesten van de Heere. Of zoals Leviticus 23 vers 2 die noemt, de gezette hoogtijden des Heren. Nou, de dag van het Pascha was, ik wees er net al op de 14e van de maand Nisan. Dat is een vaste datum, dat is niet een vaste dag. Omdat men ervan uitgaat dat de opstandingsdag zondag is, plant men Pasen altijd op een zondag. Maar de 14e van Nisan was een vaste datum wanneer men Pascha vierde. En ja, zoals je jouw verjaardag elk jaar op een andere dag viert, viel de 14e Nisan en valt de 14e Nisan elk jaar op een andere dag. Dus dat is even van belang om te zien. Na het Pascha begon het feest der ongezuurde broden, Leviticus 23 vers 6, dus op de 15e Nisan. En dat feest duurde 7 dagen. Waarvan de eerste dag, dat lees je onder andere in Leviticus 23 vers 7, een sabbat is. In Leviticus 23 vers 7 staat geschreven, op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen. Dat geen dienstwerk doen, dat verwijst ernaar dat die dag een Sabbat was. En dat zal zo ook nog blijken. Dat gold ook voor de zevende dag van het feest. Nou, en als je dan gaat lezen over de grote verzoendag, die elk jaar op de tiende van de zevende maand plaatsvond, Leviticus 23 vers 27, dus ook elk jaar op een andere dag, dan lees je dat dat ook een gezette hoogtijd van de Heere was en dat dat een Sabbat was. Leviticus 23 vers 32, we hebben het vers net gelezen. Het zal u een Sabbat der rust zijn. Die dagen dat ze geen werk deden tijdens de feesten, dat waren Sabbatten. Dan hield men een Sabbat, oftewel een hoogtijdsabbat, een feestsabbat. Nou, dat is heel belangrijk om vast te houden. Er zijn verschillende soorten Sabbatten. En waarom? Dat gaan we eigenlijk vrij direct zien. Terug naar die Lijdensweek. De verwarring is ontstaan doordat we in Johannes 19 vers 31... Uiteindelijk is de verwarring ontstaan doordat mensen Gods woord gewoon niet goed lezen en liever de traditie aanhangen dan dat ze Gods woorden hoog houden. Maar goed, dat is de kern van de zaak. Maar ze lezen natuurlijk dat in Johannes 19 vers 31 dat de Heer Jezus voor de Sabbat van het kruis af moest zijn. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Verder lees je bijvoorbeeld in Johannes 20 vers 1 en 2 dat op de eerste dag der week dat graf leeg was. Dus gaat men er algemeen vanuit dat de Heer Jezus op vrijdag, voor de Sabbat gestorven was, zaterdag in het graf was en op zondag opstond. Als je die teksten zo bij elkaar pakt, ja. En als je niet verder kijkt, kun je die conclusie trekken. Maar we hebben gezien, als je dat dus zo doet, klopt het niet meer met wat de Heer gezegd heeft. Maar we hebben gezien dat er in een feestweek, zoals het feest van de ongezuurde broden, meerdere sabbatten kunnen voorkomen. En het mooie is dat vers wat we net gelezen hebben in Johannes 19, dat spreekt niet over een gewone sabbat. Maar zegt er heel expliciet bij, Johannes 19 vers 31, want die dag des sabbats was groot. Of zoals dan de King James het zegt, King James 16:11, for that Sabbath day was a high day. Het was een hoge dag van de gezette hoogtijd des Heer. Dus de Sabbat die aanbrak na de kruisiging van de Heer Jezus, was de hoogtijdsabbat van de 15e Nissan, van het feest der ongezuurde broden. Nou, waarom was het die Sabbat? Omdat de Heer Jezus de avond voor de kruisiging samen met zijn discipelen het Pascha ging vieren. In Matteüs 26 vers 17 lezen we bijvoorbeeld. Matteüs 26 vers 17. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En ze zouden het Pascha gaan eten. Dat werd voorbereid. En dan lees je in vers 20, vers 20, en als het avond geworden was, dus in de avond, zat hij aan met de 12. Het feit dat de Heer Jezus op die avond van de dag het Pascha vierde, betekent dus dat op dat moment, de 14e Nissan, het Joodse Pascha van de wet aangebroken was. Het laatste avondmaal werd dus die avond gehouden. En het is diezelfde avond, Matteüs 26, vers 21 tot en met 75, dat de Heere gevangen genomen werd. Het is de volgende ochtend, Matteüs 27, vers 1 en 2, dat de Heer Jezus voor Pilatus geleid werd. En van daaruit werd de Heer Jezus gekruisigd, lees je dan in Matteüs 27, vers 33 tot en met 56. Je leest over de begrafenis van de Heer Jezus die daarna plaatsvond in Matteüs 27 vers 57 tot en met 61. Waarvan dan Johannes 19 vers 31 gaan we niet opzoeken. tot en met 42 extra informatie geeft dat hij snel begraven moest worden, omdat het met de avond Sabbat zou worden. En dan zei ik, we gaan het niet opzoeken, maar laten we toch even erbij pakken, sorry. Even toch dat laten zien dat het snel moest gaan. Johannes 19 vers 31, daar staat geschreven: de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was. Hè? Dus de lichamen mochten niet aan het kruis blijven, dus ze wilden dat eraf hebben, omdat die Sabbat zou komen. En dan lees je dat er in vers 42 geschreven staat: aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Het graf moest ook nog nabij zijn, want ze moesten het lichaam snel in het graf leggen, anders zou het op de Sabbat niet begraven zijn. Dat is wat de schrift laat zien. Dus de heer Jezus lag nog diezelfde dag, voor de avond, voordat de Sabbat begon, in het graf. Nou, dat alles heeft zich overdag, de dag na het avondmaal, afgespeeld. Het betreft dus nog steeds, als die Joodse dag van die 14e Nissan op de avond begon van het Pascha, die hele woensdag is nog steeds de 14e Nissan. Ik noem het al woensdag, daar wil ik straks naar terug redeneren, maar goed, dat heb ik zo in mijn hoofd zitten. Die hele dag was de 14e Nissan. Dus die avond, toen Heer Jezus begraven was, brak de 15e Nissan aan. En dat was de Sabbat, niet de wekelijkse Sabbat, maar de hoogtijdsabbat. Het feest der ongezuurde broden. In Markus 16 vers 1, lezen we daar iets over. We gaan nu eigenlijk twee gedeelten met elkaar vergelijken. En dat is zo mooi om te zien. En dan snap ik dat het verwarrend kan zijn. Maar eigenlijk is het zo mooi om te zien hoe de schrift gewoon klopt. En hoe het allemaal in elkaar past. Markus 16 vers 1, daar lezen we: en als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. De doden werden in die tijd gezalfd. Er werden specerijen in het graf geplaatst. En dat komt omdat het lichaam, we noemen het wel begraven, maar eigenlijk werd het lichaam in dat graf bewaard. En om dan de ontbindingslucht tegen te gaan, zalfde men dat en plaatste men die specerijen daarbij. Maar omdat dat allemaal vlak voor de Sabbat gebeurd was, konden de vrouwen geen specerijen kopen. En dat is wat je hier leest. Als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht. Dus ze lieten de Sabbat voorbij gaan, want alles zat dicht. Je kon niet kopen, want het was de rustdag. En na de Sabbat kochten zij specerijen. Dat is belangrijk om te zien. Wanneer we nu gaan kijken naar Lucas 23. Hou je hand maar even hierbij. En dan gaan we naar Lucas 23. Lucas 23 vers 55 en 56. Dan moet ons iets opvallen. We lezen daar: en ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. Hè, dit is dus bij de begrafenis. En dan lees je in vers 56: en wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Hier zijn ze eerst aan het bereiden, over het kopen wordt niet gesproken, maar zijn aan het bereiden en ze rusten op de Sabbat. Maar dan heeft de traditie wel een probleem. Want stel je voor dat de Heer Jezus op vrijdag is gestorven en zondagmorgen is opgestaan. Dan kochten de vrouwen specerijen nadat de Sabbat was voorbij gegaan, zaterdagavond, naar Markus 16 vers 1. Maar dan staat er dus in Lucas 23, niet dat zij de specerijen kochten, maar wel dat zij ze bereiden en daarna rusten op de Sabbat. Maar het traditionele plaatje heeft daar helemaal geen ruimte voor, want ze zouden op zondagmorgen die specerijen naar het graf brengen om ze te zalven. Dus hoe kunnen ze dan het na de Sabbat kopen, het bereiden op de dag dat dat mocht, om daarna een Sabbat te rusten? Oh nee, want dan moesten ze het brengen naar de Heer. Daaraan zie je dat het traditionele plaatje niet klopt. Er ontbreken dagen in. Zoals gezegd, of de Bijbel is in tegenspraak of de traditie is in tegenspraak. De Heere waarschuwde niet voor niets tegen de traditie. Gods woorden zijn de waarheid. Hè? Titus 1 vers 2 zegt, de Heere kan niet liegen. Nou, wanneer we rekening gaan houden met die twee sabbatten in die dagen, dan blijkt het namelijk allemaal te kloppen. Want na het sterven van de Heer Jezus brak die hoogtijdsabbat aan. Zoals we eigenlijk gezien hebben. Na die hoogtijdsabbat kochten de vrouwen de specerijen. Markus 16 vers 1. En die gingen ze bereiden. Wat je in Lucas 23 vers 56 leest. Dat deden ze de dag na die hoogtijdsabbat. En aan het eind van die dag brak er weer een sabbat aan. Waarop ze opnieuw volgens de wet rusten. Volgens Lucas 23 vers 56. En je ziet dat ik nu beide versen in het verhaal meeneem. Dat was dus, die tweede, was dus de wekelijkse sabbat. En dat betekent dus dat er tussen die twee sabbatten een dag, een gewone weekdag gezeten heeft, waarop ze die dingen konden doen. En zo kan het dat ze na de wekelijkse sabbat, op de eerste dag van de week, heel vroeg in de ochtend, met de specerijen naar het graf gingen, om te ontdekken dat het graf al geopend was. En ja, in Markus 16 vers 1 lees je over het kopen na de sabbat en het hem zalven in één vers. En als de sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. Maar daar staat niet op dat zij direct kwamen en hem zalfden. Nee, want ze moesten het ook nog bereiden en daar spreekt dit vers niet over. En klaarblijkelijk hebben ze daar een dag voor nodig gehad. Het noemt het in één vers, maar er zijn zoveel meer voorbeelden. En in het verleden heb ik daar wel eens voorbeelden van genoemd. Dat een komma in een vers soms een tijdsperiode daartussen zit. Dus daar kunnen dingen tussen gebeurd zijn. Nou, en blijkbaar is dat zo. Markus 16 vers 1 en Lucas 23 vers 55 en 56. Ja, die vullen elkaar aan. Lucas 23 vers 55 en 56 geven extra informatie die ja, op die plek van die komma heeft plaatsgevonden. Namelijk het bereiden van de specerijen en het rusten erna. Wat weten we nu? Wij weten nu dat op de eerste dag van de week, onze zondag zeg maar, het graf leeg was. Voor die eerste dag van de week was het de wekelijkse sabbat. Onze zaterdag zeg maar. De dag daarvoor, onze vrijdag, was een weekdag. Daar konden ze de specerijen kopen en ze bereiden. Ja, de dag daarvoor was de hoogtijdsabbat. En de dag daarvoor was de Heer Jezus gekruisigd. Nou heb ik teruggeredeneerd en ik ben de dagen al gaan noemen. Van zondag op zaterdag, op vrijdag. Nou, die hoogtijdsabbat was de donderdag, dus de Heer Jezus is op woensdag gekruisigd. Maar op de Joodse dagindeling begon de woensdag op de dinsdagavond. Dus het laatste avondmaal was op dinsdagavond. En zo zie je dat het hele plaatje klopt. En dat de Heer Jezus, ik heb met rood de nachten aangegeven. Met groen op het schema de dagen. Zo zie je dat de Heer Jezus, hier is hij het graf ingegaan. 1 nacht, 2 nacht, 3 nachten in het graf is geweest. In het hart der aarde is geweest. En je ziet dat hij 1 dag, 2 dag, 3 dagen in het graf en in het hart der aarde is geweest. 3 dagen en 3 nachten. Exact zoals hij zelf gezegd heeft in Matteüs 12 vers 40. Dat gezegd hebbende betekent dus ook dat de Heer Jezus niet op de eerste dag der week is opgestaan. Hij stierf namelijk vlak voordat die hoogtijdsabbat zou ingaan. Ze moesten snel zijn om hem in het graf te leggen, want anders zou hij nog niet begraven zijn op die hoogtijdsabbat. Vlak daarvoor is hij gestorven en begraven. Voordat het woensdagmiddag 6 uur was, kon hij nog net begraven worden. Nou, wanneer hij na 3 dagen en 3 nachten is opgestaan, zoals hij zelf gezegd heeft, dan moet hij dus aan het eind van de Sabbat, onze zaterdagmiddag, voor 6 uur zijn opgestaan. Toen was hij namelijk 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest. Nou, en het mooie is, als je andere schriftverwijzingen gaat opzoeken, dan gaat dat ook kloppen. Want er zijn een hele hoop bijbelversen, we gaan er 1 als voorbeeld van opzoeken, die zeggen dat hij ten derde dagen opstond. Op de derde dag zou hij opstaan. Kijk maar bijvoorbeeld in Matteüs 16 vers 21. Matteüs 16 vers 21. Dus aankondiging van het lijden door de Heer Jezus en zijn discipelen, waar we dan lezen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Ten derde dagen opgewekt worden. Nou, als de Heer Jezus aan het eind van die Sabbat is opgestaan, terwijl die hier aan het eind van die dag begraven is, is hij 1, 2, 3 dagen in het graf geweest. En is hij ten derde dagen, want 1, 2, dit was de derde dag, ten derde dagen opgestaan. Zie je hoe mooi dat past? Daar kun je ook bij opzoeken, want dat ten derde dagen opgewekt kom je in veel meer versen tegen. Kun je vinden in Matteüs 17 vers 23, Markus 9 vers 31, Lucas 18 vers 33... Lucas 24, vers 7. De Heer Jezus Christus is aan het eind van de Sabbat op onze zaterdagmiddag opgestaan. En zo blijkt gewoon dat die traditie fout is, punt. Maar hoe mooi wordt wederom bewezen dat die woorden van God de waarheid zijn. Dat is gewoon een feit. He, als de Heer Jezus zegt dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zou zijn, dan is dat zo. Nou, en het is gebeurd. Als je dus niet de traditie volgt, als je bereid bent schrift met schrift te vergelijken en dat dan vervolgens ook aan te nemen, nou, dan ga je dat zien. De tegenwerpingen. Een tegenwerping daartegen is een uitspraak van de Emmausgangers naar de Heer Jezus toe. En dat vind je in Lucas 24 vers 21. Waar de Emmausgangers tegen de Heer Jezus die bij hen is komen lopen, alleen ze herkenden hem op dat moment nog niet, maar waar ze dan tegen hem zeggen, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Hey, de derde dag. Dit gebeurde op de eerste dag. Hè? Op de dag dat het graf geopend werd en dat men zag het graf is leeg. De eerste dag. Even terug naar het schema. Het gebeurde op deze dag. Maar dit was toch de derde dag, de Sabbat. 1, 2, 3. Zie je wel dat het niet klopt, want de Emmausgangers zeggen, heden is de derde dag. Nou, die wordt heel vaak aangehaald. Maar zou dan dat ene vers, want veel meer versen voor zover ik weet, ik heb ook nog niet meer tegenwerpingen echt inhoudelijk gekregen dan deze, zijn er niet en de rest klopt. Zou dan dit ene vers het tegenspreken? Zou dan dit ene vers bewijzen dat de traditie toch gelijk heeft? Nou, nee. Het punt is dat er in die lijdensgeschiedenis nog even, en dan zonder de opstanding, want dat wisten ze nog niet, veel meer dingen gebeurd waren. Zij spreken daaruit, benevens dit alles is het heden de derde dag. Dus ze hebben het over alle gebeurtenissen die gebeurd zijn. En wat is er nog meer gebeurd? Wat na het lijden en sterven van de Heer Jezus gebeurd was buiten de opstanding om, dat was dat de overpriesters en de schriftgeleerden naar Pilatus gingen en zeiden, maar we hebben een wacht nodig. Want hij heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan en we willen toch niet dat straks het gerucht verspreid wordt dat hij opgestaan is. En dat kun je lezen in Matteüs 27 vers 61 tot en met 66. Maar dat is de dag erna gebeurd. Dat waren die mensen die zich altijd aan de wet hielden. Die gingen op die dag, op de hoogtijd, Sabbat toch nog even wat regelen. Ja, toen toch maar even wel, hè. Ja, dus die gingen op de donderdag, gingen ze naar Pilatus om dat te regelen. Zodat ze een wacht kregen en dat het graf verzegeld zou worden. Als je vanaf die donderdag gaat rekenen, en dan zijn eigenlijk behalve de opstanding alle feiten gepasseerd, is het de eerste, de tweede en de derde dag. En dan klopt ook Lucas 24 vers 21. En zo is er wel degelijk, op basis van de schrift, een verklaring voor te geven, waardoor je al die andere versen niet hoeft tegen te spreken. Oftewel, de schrift klopt gewoon. Nou, nu zijn er mensen, en het schemaatje was net al even voor, dit is een ander schema. Dat komt uit het boek Chronology of the Old Testament. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar de Heer Jezus is op donderdag, niet woensdag, maar donderdag gestorven. En komen dan met een schema dat hij op donderdag gestorven is en op zondag opgestaan is. Het bijzondere hierin is dat je overhoudt 1 nacht, 2 nacht en 2 dagen. Vrijdag en zaterdag. En als je dan gaat redeneren, zoals ik bij de traditie deed, dat de Heer Jezus op donderdag al een deeltje van de dag in het graf heeft gelegen, kom je hooguit op 3 dagen, maar dan alsnog 2 nachten. Je komt nooit op 3 dagen en 3 nachten, ook niet in dit systeem. En dat geeft aan dat het niet klopt. Het klopt niet. Ook klopt niet het verhaal van de vrouwen in Markus 16 en Lucas 23. De vrouwen die na de Sabbat gingen kopen en de vrouwen die bereiden en gingen rusten op de Sabbat. Die tekst. Dat kan hier niet, want de twee Sabbaten zitten achter elkaar. Als ze na de Sabbat gingen kopen, konden ze hier niet bereiden en daarna weer een Sabbat rusten, want die Sabbaten zitten achter elkaar. Dus het kan niet dat vrijdag de hoogtijdsabbat was en de zaterdag de reguliere sabbat. Hier zitten die twee sabbaten. Dat kan niet. Het kan niet achter elkaar zitten, want dan kloppen die teksten van de vrouwen ook niet meer. En dan worden er soms allerlei andere vragen bedacht. Ja, om dan toch maar min of meer bij die traditie of toch bij die donderdag uit te komen. Bijvoorbeeld een vraag die ik ooit gekregen heb. Waarom is de Heer Jezus dan niet direct naar de Vader gegaan na zijn opstanding? Op zaterdag. Want ja, in Johannes 20 vers 17, daar staat geschreven dat de Heer Jezus tegen Maria zei, raak mij niet aan, want ik moet eerst naar de Vader gaan. Dus op de eerste dag der week toen Maria de Heer Jezus zag, moest de Heer Jezus nog naar de Vader gaan. En er was dus iemand die tegenwierp, waarom heeft hij dat dan niet meteen die zaterdagavond gedaan? Ja, weet je, als Gods woord laat zien dat het zo gegaan is, waarom zou je dan de vraag stellen of het zo gegaan zou zijn? Ik bedoel, het is toch hetzelfde als dat de Heer Jezus geboren is. Dat wordt beschreven. Dat de Heer Jezus als 12-jarige jongen naar de tempel gaat, dat wordt ook geschreven, dat kun je lezen. En vervolgens lees je over zijn bediening, dat is veel later. De periodes daartussen, waar was hij dan? Dat zegt de schrift niet, hoef je niet te weten. Ja, weet je, je kunt aannemen dat de Heer Jezus daar in die hof was, waar dat graf zich bevond. Dus, ik ben eigenlijk al met de tweede vraag bezig die ik tegenkwam, want dat was de vraag dan, oké, als die dan zaterdagmiddag is opgestaan, waar was hij dan? Ja, waar was hij dan? Nou, misschien wel in die hof, maar het staat niet geschreven, hoef jij niet te weten. Geloof jij de schrift? Dat is de vraag. Een andere vraag, als de Heere zaterdagmiddag is opgestaan, waarom rolde de engel dan zondagmorgen pas de steen van het graf weg? Nou, misschien wel heel gewoon omdat God het zo bepaald heeft, dat die steen op zondagmorgen wegging. En bedenk dat de Heer Jezus, ik kom daar zo nog heel even op terug, maar dat wegrollen van die stenen helemaal niet nodig had. Hij kon gewoon opstaan en hij kon gewoon wegkomen. Hij had dat wegrollen van die steen niet nodig. Op het moment dat hij opstond was het Sabbat, daarna was het nacht. Pas op zondagochtend gingen de vrouwen naar het graf. Toen was het nodig dat God openbaarde dat hij was opgestaan. Dat ze niet zouden denken, oh, heeft iemand zijn lichaam gestolen. Dus God liet op zondagochtend een engel gaan die de steen wegrolde, zodat mensen zouden zien, mijn zoon is opgestaan en niemand heeft hem daar weggehaald. En misschien heeft de Heere dit wel als test gegeven. om te zien wie zijn woorden zouden geloven. He? Dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zou zijn. Maar zo zie je hoe mensen ja, enigszins ook wel een beetje ja, listig soms zijn. Dan gaan ze allerlei vragen bedenken. He, het hart is arglistig, denk daar maar aan. Dat zijn niet mijn woorden. Mensen allerlei vragen gaan bedenken, zodat ze maar niet uitkomen bij die 3 dagen en die 3 nachten, zoals de Heer zelf gezegd heeft, dat hij in het hart der aarde zou zijn. Ze blijven liever bij de traditie, dan dat ze Gods woorden bewaren. Dat is wat je ziet gebeuren. Dus de vraag is, geloof je dat Gods woord de waarheid is? Nou, we hebben al gezien hoe dat graf 's morgens, zondagsmorgens, nog voor het licht werd, leeg was. Johannes 20 vers 1. En de Heer Jezus was dus niet met zonsopkomst opgestaan. En dan moet je dus voorstellen dat christenen om dat tijdstip gaan zingen, net als Israël en de heidenen, dat ook deden, alleen dan voor de zon. Men houdt liever de traditie hoog dan dat men Gods woord aanneemt. En heel veel van die christenen die vandaag de dag met zonsopgang gaan zingen, nou, die passen de schrift aan als het ze uitkomt. En als we naar de wat vrijere zones gaan waar vandaag heel veel kerken van zijn, dan gaat men achter de regenboogbeweging aan en noem het maar op. Dat is wat we vandaag de dag zien gebeuren. Maar we houden wel onze tradities hoog. Maar we gaan wel bij zonsopkomst zingen, noem het maar op. Dat is wat er vandaag de dag ja, gaande is, zichtbaar wordt. Het graf werd die ochtend geopend als bewijs voor mensen dat hij was opgestaan. Maar de Heere zelf, ik noemde het al even, had die opening van het graf niet nodig. Zijn lichaam werd niet weerhouden door een steenrots waarin dat graf was uitgehouwen. Zijn lichaam werd niet weerhouden door die grote steen die daarvoor gerold was, zoals in Matteüs 27 vers 60 staat. Zoals we later bij zijn verschijningen lezen, kon hij in een kamer komen waar de deuren gesloten waren, stond hij zomaar midden tussen de discipelen. Johannes 20 vers 19 zegt dat. En dat deed hij echt gewoon met zijn lichaam. En de Bijbel laat zien dat zijn opstandingslichaam ook gewoon een echt lichaam was. Dat lees je onder andere in Lucas 24 vers 39 tot en met 43. Maar dat opstandingslichaam, dat wordt niet weerhouden door aardse materie. Dus de Heere kon wel degelijk gewoon opstaan terwijl het graf nog gesloten was. En daardoor kon die engel die steen wegrollen en zeggen, ik weet wie jullie zoeken. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan. Nou, wij mogen weten dat het graf geopend is. En wij mogen weten dat hij is opgestaan. Hij leeft. Amen.